Schriftlezengemeente vindt u zometeen in het Nieuwe Testament, terwijl in het Lucas-evangelie. En dan willen we met elkaar uit het 10e hoofdstuk lezen, de versen 25 tot en met 37. En de tekstwoorden als uitgangspunt genomen voor de prediking vindt u dan in vers 25, 30 en 37. Dus onze schriftlezing is Lucas 10, de versen 25 tot en met 37. En de tekstwoorden vindt u dan in het hoofdstuk en wel de versen 25, 30 en 37. En zie, een zekere wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende? Zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordde en zeide: Gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelve. En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde en zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welkom ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende heen gingen en liet hem half dood liggen. En bij geval kwam een zekere priester dezelfde weg af, en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zekere Samaritaan reisde en kwam omtrent, en hem en ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn. En hem heffend op zijn eigen beest voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggaande langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard. En zeide tot hem: Draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. En wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn, desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem heeft gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks. We zullen straks aan de hand van Gods woord proberen aan te tonen waar het hier om gaat. Niet om in eerste plaats barmhartigheid te doen, maar om van barmhartigheid te leven. En dat zetten we dan ook, gemeente, boven de prediking van barmhartigheid leven. En daarbij dan 3 gedachten. In eerste plaats staan we stil bij een hoogmoedige vraag. Dat vindt u dan in dat 25e vers opgetekend, waar deze wetgeleerde wel vraagt, maar in wezen het helemaal daarop een antwoord, helemaal geen antwoord daarop hoeft te krijgen, omdat hij vindt dat hij al rechtvaardig is en voor God kan bestaan. In de tweede plaats staan we dan stil bij een onderwijzende gelijkenis, en dat doen we wat in hoofdlijnen. Deze gelijkenis die Christus dan vertelt aan deze man. En ten derde staan we dan stil bij een ontdekkend antwoord, zoals dat staat in vers 37, en dat deze man heeft gegolden, maar dat het ook ons zo geldt. Dus van barmhartigheid leven en dan een hoogmoedige vraag, een onderwijzende gelijkenis en tenslotte een ontdekkend antwoord. Ach, gemeente van de wetgeleerde, Waar dan staat, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven. Dan staan we bij dit gedeelte stil en zetten we daartoe boven de prediking. Dat is van barmhartigheid leven. En dan willen we eerst met elkaar stilstaan bij de vraag van de wetgeleerden. Een hoogmoedige vraag. Zoals we zullen zien in de tweede plaats een onderwijzende gelijkenis. En tenslotte tot de mannen en ook tot ons allen hier en thuis een ontdekkend antwoord. En zo is het dat dan deze wetgeleerde dan die vraag stelt, wat doende zal ik het eeuwig leven berven? Jongens en meisjes, wat een prachtige vraag is dat toch, hè? Heb jij die vraag ook wel eens gesteld? Wat moet ik nou doen om zalig te worden? Wat moet ik nou doen om het eeuwig leven te beërven? Weet je, dan zeg je met die vraag dat je dat niet hebt, hè? Want dus je hoeft niet te vragen. Maar dat je dan van jezelf weet dat je dat eeuwige leven, dat je die zaligheid nou niet hebt. Weet je dat al? Als het goed is, hebben papa en mama dat verteld, hè? Allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis onderworpen, dat God. Papa en mama, dat geldt jou, dat geldt ons allemaal. We gaan niet verloren, we liggen verloren. En er was bij stilgestaan. En daarom is het dat de Heer nou met zijn woord komt, omdat de Heer niet wil dat je verloren zal blijven liggen. Maar dat je het eeuwig leven zal krijgen. En dat daarom ook die vraag maar in jouw hart mag leven, Heere. Hoe kan dat nou? Zeker, we hebben dan de Bijbel te lezen, we hebben te bidden, we hebben mee te gaan naar de kerk. Maar word ik dan zalig? Nee. Het zijn wel de middelen die de Heere geeft. Maar wat hebben we nou nodig om zalig te worden, lieve kinderen? Dan hebben we nou nodig de Heer Jezus te kennen. Dat de Heer Jezus als het ware in ons hart is gaan leven. Je kent vast de uitdrukking wel. Wederom geboren worden, opnieuw geboren worden. Niet uit mama, maar door de geest van de Heer Jezus. Door het werk van de Heer Jezus. Opnieuw geboren. Heel eenvoudig, zoals we dat noemen, een nieuw hartje te krijgen. Een hart wat nou niet naar de wereld uitgaat. Wat aan de wereld vastzit. Maar dat ik nou een hartje mag krijgen dat naar de Heere uitgaat. Dat de Heere gaat bedoelen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Lieve kinderen, bid je daar nou om? Deze man vroeg dat, maar die man meende het niet. Dat is zo erg, zullen we straks horen. Hij vroeg er wel om, maar hij vond het helemaal niet nodig. Hij zei als het ware, ik kan het zelf wel. En zo zijn er velen ook in de kerk die denken, ach, het komt wel goed. Nee, het komt zo niet goed. We hebben de Jezus nodig. We moeten de Jezus kennen. We moeten een hart hebben dat niet de Jezus uitgaat. Wat vanuit de Jezus mag leven. En daar moet je maar om bidden. Heren, wilt u aan mij niet voorbij gaan? Ik heb het niet verdiend, Heren. Maar u hebt het in bijzonder gezegd dat u juist ook naar kinderen om wilt zien. Laat de kinderen tot me komen. Dat is heel bijzonder. En dat je daarom juist in je jonge leven je erom mag bidden, om vragen. Dat de Heer zo ook in jouw leven zult werken. Dat de Heer jou ook zo'n hartje zal geven. Zou je het niet vergeten? Elke keer weer daarom te bidden. Gemeente, met de gelijkenissen is het heel opvallend. En dat er in Jezus menigmaal een gelijkenis vertelt omdat er een vraag gesteld is of dat er een opmerking gemaakt is. En dat in die gelijkenissen dan de Heer Jezus gelijkertijd die personen die met die opmerkingen of met die vragen komen gaat aanwijzen. Als de fariseeën en de schriftgeleerden opmerkingen maken over het feit dat de Heer Jezus met de zondaren en dat de Heer Jezus met de tollenaren omgaat, dan vertelt hij die gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. En dan laat hij het horen hoe de tollenaar daar staat, maar hoe nou die fariseer is, opdat hij nog zichzelf zou gaan kennen. Want ook de heer Jezus was met innerlijke ontferming bewogen naar degene die meende dat ze rechtvaardig waren in eigen oog. Of neemt u dan maar de gelijkenis van de rijke en de arme Lazarus. En waar het Sanhedrin, waar de schriftgeleerden en de wetgeleerden zichzelf verhieven boven de scharen. En dat zij behouden zouden worden de schaar omdat ze de wet toch niet kenden en dat ze de wet toch niet hielden. Daarom verloren gingen, maar zij waren Abrahams zaad. En dan komt daar die gelijkenis. Die rijke arme Lazarus. De gelijkenis van de fariseeën en de tollenaar. De gelijkenis van die oudste zoon en wat wij noemen de verloren zoon. De oudste zoon was dan zo'n wetgeleerde. En die verloren zoon was dan zo'n tollenaar, zo'n zondaar. En daarom moeten we altijd vasthouden de gelijkenissen, dat daar inderdaad ook die mensen worden aangewezen. En waarom zeg ik dat wel, gemeente? Dat geldt ook vanmorgen, de gelijkenis die voor ons ligt. Menigmaal wordt de gelijkenis als het ware losgemaakt uit de vraagstelling waarmee de wetgeleerde gekomen is. En dan nog is het de vraag aan het eind, dat en dat hoop ik straks dan ook te laten horen, dat we dan vaak nog ook wat hier Jezus vraagt, omkeren. Maar hier is het inderdaad dat hier Jezus dan ingaat op die vraag ook van die wetgeleerde, wat hij nou moest doen om het eeuwig leven te beërven. En u weet dat erbij staat hem verzoekende. En dat het dus eigenlijk geen werkelijke vraag van die wetgeleerde was. Maar dat er zo nadrukkelijk bij staat dat hij de heer Jezus wilde verzoeken. Dus dat in het antwoord dat de heer Jezus zou geven. En dat er iets in naar voren zou komen waarvan hij zou zeggen, u dwaalt. U bent een leugenprofeet. Ik zal u aanklagen bij het Sanhedrin. Want gemeent u weet dat er waren ze voortdurend op uit, die schriftgeleerden en die wetgeleerden, om de mond van de Heer Jezus te stoppen. Want de Heer Jezus bracht dat wat er leefde in het hart van de mens zo heel dichtbij, ook bij hen. En heeft hij ze daarom ook niet aangewezen als addergebroed. En ook daarin lag zelfs de bewogenheid, opdat ze van zichzelf eens zouden schrikken. En van zichzelf eens zouden verstaan wie ze nou zijn. En zo is het ook hier bij deze man, dat als de Heer Jezus dan dat hoort en de Heer Jezus weet dat het de man helemaal daarom niet te doen is, gaat hij er zometeen toch op in. Wij zouden zeggen tegen zo iemand, joh, je meent er helemaal niks van, dan wat je me vraagt, schiet nou toch op. En we willen geen antwoord er meer op geven. Maar de heer Jezus gaat er elke keer weer op in, ook al is die vraag nog niet eens wel gemeend. En zo is het ook dat deze man dan die vraagt, wat moet ik nou doen om dat eeuwige leven te beërven? En u kwam dat wel meer tegen. Denkt u maar aan die rijke jongeling die ook die vraag stelt. En waar de heer Jezus als het ware ook die rijke jongeling net als zometeen bij deze wetgeleerde komt met wat staat er nou in Gods geboden. Bij die rijke jongeling was het dat hij de tweede tafel zo goed wist te onderhouden. Maar als het ging om de eerste tafel God lief te hebben boven alles, dan was het dat deze rijke jongeling gevoelde dat hij wat hij had en bezat en waar zijn hart aan vast zat, dat hij dat los moest laten. Bij deze wetgeleerden ligt het zo meteen andersom. Want als je dan die vraag stelt, wat moet ik nou doen? Dan zegt de Heer Jezus, man, wat staat er dan in de wet? Je bent toch wetgeleerde? En wat staat er nou in de wet opgetekend? En wat toen de tijd gebruikelijk was, dan gebruikte men die samenvatting. En dan is het niet zoals we straks dat gelezen hebben, de 10 geboden, maar dan de samenvatting God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat wist de man wel. Want hij was elke keer als een wetgeleerde met de geboden Gods bezig. En ze hadden er al meer dan 600 gebodjes bij gemaakt. Hoe je nou die wet moest houden. En wat nou bijvoorbeeld gold voor de Sabbatswet. En daar hadden ze allerlei wetten bij gemaakt. Denkt u maar op een Sabbatsreis. Dat vindt u direct zo niet terug. Maar dan is het dat de wetgeleerde gemaakt had. Je mocht een Sabbatsreis gaan tussen de maaltijden. Maar dan ziet u al de huichelachtigheid bij deze mensen. Dan denk je, nou die nemen de wet stipt in acht. Maar dat begrijpen denk ik de jongens en meisjes ook wel. Als je zegt dat je maar een Sabbatsreis, laten we zeggen een kilometer, mocht wandelen. Op de zondag, op de Sabbat, tussen de maaltijden. Dat als je nou maar een grote zak met brood meenam, dat je net kon komen. Je wandelde een kilometer, je deed je gebeden, je at een snee brood, je dankte en je ging weer een kilometer en je ging weer eten. Nou, dan kun je ver komen. Dat deden nou inderdaad die wetgeleerden. Waarom de Heer het noemde dat ze niet anders deden dan lasten op te leggen. Maar dat was de rechtvaardigheid, de gerechtigheid in eigen ogen en daarom dat verzoekende. Hij wilde eigenlijk wel eens horen wat de Heer nou ging vertellen over dat eeuwige leven, hoe je dat nou kon verkrijgen. Want had hij niet meerdere malen gehoord dat eigenlijk de Heer Jezus indirect op zichzelf had gewezen. Dat hij het leven is, dat hij de waarheid is, dat hij, en noemt u maar op. Dus dan moet u dat nou maar eens hardop aan de Heere vertellen. En dan is het dat dan die vraag komt van de Heer Jezus. Wat staat er in de wet? Wel, we zeiden net, God liefhebben boven alles daarnaast jezelf. Wij zouden gelijk gemeente laten, maar eerlijk zijn als iemand dat zou zeggen op huisbezoek, broeders, ze zeggen, fout mens, fout, fout, door de wet kan je niet zalig worden. Door de wet kan je niet bekeerd worden. De wet vervloekt je alleen maar. 10 keer vervloekt de wet je, omdat je het niet kan houden. En dan gaat het nog niet eens om grote zonden, maar uitbrekende zonden. Kan maar om een klein ding aan. Heb jij wel eens gejokt? Heb je wel eens gejokt? Heb je wel eens gejokt? Heb je wel eens gejokt omdat je er iets was en dat mama zei van, heb jij dat gedaan? Nee, mama. Weet je wat mijn moeder vroeger tegen me zei? Jochie, het staat op je voorhoofd geschreven. Want het was gelijk een rood hoofd. Kon gelijk zien dat je wel jokt. Dan zegt de Heer de wet overtreden. Of heb je nooit eens wat weggepakt? Of heb je nooit eens een keer lelijk gedaan tegen mama of papa? De wet overtreden, hoort. Dan zegt de Heer, nou kan je niet meer zalig worden. Dan zegt de wet, gemeente, tot 10 keer toe vervloekt, vervloekt, vervloekt. En toch is het dat de Heer Jezus dan tegen deze man zegt, als hij dat antwoord geeft op die vraag van de Heer, dan zegt de Heer Jezus toch, dat is de eerste keer dat de Heer dat zegt, doe dat, hoort u, doe dat en je zult leven. En waarom zegt de Heer Jezus dat? Wel omdat ook deze wetgeleerde van zichzelf al weet dat hij de wet nooit zo kan houden dat geen puntje nog komma ter aarde zal vallen. Dus dat de wet volkomen gehouden wordt, is er maar één op deze aarde geweest en zal er zijn. die alleen de wet volkomen gehouden heeft tot de laatste punt en komma titel en jota, dat is de Heer Jezus geweest. Hij is de wetvervuller. Waarom hij voor de zijne de vloek van de wet heeft weggenomen. De vloek van de wet mag troost zijn voor uw man. Zal ook wel de wet meerdere malen overtreden hebben. Vader Open zal dat ook wel in zijn leven ervaren hebben. Hoe vaak is het niet mis? We kunnen ons karakter tegen hebben, noem maar op. Maar nou, als we mogen weten dat hij dat lam is, dan kan de wet niet meer vervloeken. Als u vanmorgen de wet gehoord hebt, en u moet het zeggen, dan sta ik schuldig, kan die niet meer vervloeken. Als je geborgen mag zijn in dat borgbloed van het lam, dan kan de wet nooit meer vervloeken. Want dan heeft hij dat weggenomen, mag troost zijn. Mag dat nou troost zijn, familie? Troost zijn om te weten dat het aan onze kant nooit kon en kan. Voor uw man niet, voor vader en op aan onze kant nooit. Maar bij hem wel. Die daarom doorgaat met dat onderwijs. Om daarin op zichzelf te wijzen. Omdat we vanuit hem zouden leven. Dus dat is wat nou de Heer Jezus ook deze man voor dat. Als het ware zegt hij, je weet het toch wel. Dat je dat niet kan. En dat blijkt ook wel dat dan deze wetgeleerde het zegt. Maar wie is dan mijn naaste? Is het u opgevallen? Hij zegt niet dat hij God niet boven alles lief heeft. Hij wel. Hij dient God. Hij onderzoekt het woord van God. Je kan zijn gebeden horen op de hoeken van de straat. Altijd met dat woord bezig. Hij heeft God lief boven alles. Want hij heeft heel zijn leven in de dienst van God gesteld. Maar ja, nou die naaste. De naaste. Als vanmorgen ook tot ons komt. Die naaste lief te hebben als uzelf. Dat jong in de klas dat 's morgens, en misschien morgen wel weer gebeurt als je op school komt, zo venijnig aan je haar kan trekken. Of zo gemeen kan knijpen. Of die grote knapen uit een paar groepen hoger die je zo op de grond kan gooien. Die werkgever die je net heeft ontslagen. Die buurvrouw die weer zo over je heeft geroddeld. Mijn naaste lief te hebben. O gemeente, laten we daarin vanmorgen maar niet boven deze wetgeleerden staan. Hoeveel zijn er niet dan we zeggen, zeker, ik heb het wel vergeven, maar vergeten nooit. Maar er hoeft maar iets te zijn. Of de vlam is weer in de pan. En dan voor zulke bidden, zulke liefhebben. We proberen hem juist te mijden, haar te mijden. En dat gaat tot in de families toe. Tot in de families toe. En dan gaat het vaak nog om de centen. Broers en zussen elkaar niet meer aanzien. Niet meer door één deur kunnen. Hem liefhebben, haar liefhebben. Ach, vult u het zelf allemaal maar aan. Dat was ook nou bij deze wetgeleerde. Zeker, hij wilde zijn naaste liefhebben. Maar als hij nou toch bij zichzelf even denkt aan die Samaritanen. Die aartsvijanden van de Joden. Waar ze niet mee met elkaar door één deur konden gaan. De Jood met de Samaritaan niet en de Samaritaan met de Jood niet. Ze verachten elkaar, ze spuwden op de grond. Als ze per ongeluk elkaar tegenkwamen, anders probeer je met een bocht om ze heen te gaan. Er zijn toch grenzen, heren? En daarom ook die vraag van deze man om zichzelf te rechtvaardigen dat hij nou die Samaritanen bijvoorbeeld niet lief had. Om nou ook die vraag dan maar te stellen, dan moet de Heer dat maar eens antwoord opgeven. Daarom, wie is mijn naaste? Ja, degene die dichtst bij me staan, waar ik mee door één deur kan gaan. Waar ik mee kan opschieten. Maar anders, en dat gemeente, dat is ook weer de man mee komt, dan ziet u de eerste keer de vraag gesteld om Jezus te verzoeken. En nou de tweede keer, wie is mijn naaste om zichzelf te rechtvaardigen? En dan gaat de Heer weer antwoord geven. En dan gaan we dan bij die gelijkenis komen, heel kort. Een zeker wetgeleerde, waar begint de Heer Jezus de gelijkenis mee met een mens, een zeker mens, kwam af van Jeruzalem naar Jericho. Hiermee werd als het ware aangegeven, hij was in Jeruzalem in de tempel geweest. Misschien is het zelfs wel een schriftgeleerde, een wetgeleerde geweest, net bij de tempel waarvan de zulke veel al in Jericho woonden. Onder moordenaarshanden gevallen. Daar ligt de man. Half dood. Als er niet snel hulp komt, dan sterft hij langs de kant van de weg. En dan komt daar eentje uit de kerk. Een priester. En daarna komt er nog eentje uit de kerk. Een leviet. En hij zelf ook, eentje die in de kerk geweest is. En dan verwacht je wel, die zullen wel naar elkaar omzien. Nou, we weten hoe het gaat, ook in de kerk. Dus wat dat betreft hoeven we elkaar niets te vertellen. Soms willen we niet eens naast elkaar in de bank zitten. Laat staan dat je er buiten met elkaar zo moet optrekken. Maar bij deze is het nog heel anders, gemeente. Bij deze priester en leviet is het niet omdat ze die man haten. Maar bij deze priester en leviet is het dat ze zeggen, ja, maar we hebben God lief boven alles. En dat is het grote gebod. Het tweede, dat is pas de naaste als jezelf. En zij dienen God in de tempel. En veronderstel nou, zoals als priester, of als leviet, als ik me nou over deze man zou heen buigen en hij sterft in mijn armen, dan ben ik een onreine. Dan ben ik een onreine. Dan mag ik als priester en leviet op dat moment niet in de tempel dienen. De offeranders brengen. Als leviet daarbij helpen bij het slachten en het sprenkelen van het bloed. Dan ben ik een onreine. Dus sorry man, ik zou wel willen, maar het kan niet. Dat is die zelfrechtvaardiging. En daarom gaan ze aan hem voorbij. Dus er is best wel een reden. Zij houden dus die eerste tafel nauwgezet en eigenlijk valt daardoor die tweede tafel weg. En dan komt daar die Samaritaan aan zetten. Een zekere Samaritaan. Dus ook hier wijst de Heer Jezus als het ware iemand aan die hij wel zou moeten kennen. Een zekere Samaritaan. En dat klopt ook. Want gemeente, die zekere Samaritaan, daarin is, zoals we straks al zeiden, de Heer Jezus wijst op zichzelf. En die Jood die onder moordenaars handen gevallen is, daarmee wijst hij deze wetgeleerde aan. En daar wijst hij vanmorgen ook u, jou en mij aan. Onder moordenaars handen gevallen. Zijn we dat niet allemaal? We zijn onder moordenaars handen gevallen. De mensenmoorder van de beginnen. Dus in deze gelijkenis ligt niet alleen een les voor die man, maar ligt ook een les voor ons allen. Hebben we dat eens ervaren, dat we onder moordenaars handen gevallen zijn, dat we onszelf niet bij het leven kunnen bewaren. En dat als er niet iets gebeurt in ons leven, we de tweede dood, de eeuwige dood, zullen sterven. Voor eeuwig zullen omkomen. Jonge vrienden, ik hoop dat je er rekening mee houdt dat je niet kan sterven zoals je geboren bent. En dat je daarom ook met de wereld niet mee kan gaan en op kan gaan. Want dan houdt het in dat je straks ook eeuwig met de wereld verloren zult gaan. Daarom onderwijst de Heer je. Zo komt het onderwijs elke keer tot ons allen. Dat de Heer met innerlijke bewoging naar ons omziet, opdat wij niet verloren zouden moeten gaan. Omdat er geen enkele verandering in ons leven heeft plaatsgevonden. Een geestelijke verandering. Uitwendig kunnen we onszelf wel wat oppoetsen. Deed de wetgeleerde ook. Maar dat wat voor God zou kunnen bestaan, dat, toen zijn we onmachtig, zijn we als deze Jood. Die daar ligt langs de kant van de weg. Die zichzelf niet bij het leven kan bewaren. Dood in de zonde, misdader onder de hand van de mensenmoorder. Dat is wat. Dat is wat de heren, waar de heren nou ook deze wetgeleerden bij bepalen. Die zichzelf wilden rechtvaardigen. Man, je bent totaal niet rechtvaardig voor God. En daarom heb je nodig dat een ander naar je omziet. Dat een ander zich over je heen buigt. En een ander voor je zorgt. Man, daar lig jij. Daar ligt u. Daar lig jij, ik. Hebben het ervaren, gemeente. Bent u erachter gekomen? Is uw man erachter gekomen? Vader, opa. Dat ben ik. Want dan is er een ander nodig. En gemeente, dat is nou de rijkdom ook die hierin naar voren komt. Dat dan de Heer Jezus ook deze wetgeleerde die eigenlijk met de vraag stelt aan de Heer Jezus om hem te verzoeken. Dat de Heer Jezus dan toch op zichzelf gaat wijzen. Man, weet je nou wie je bent? Heb je dat nou wel eens ervaren? Heb je het wel eens ingeleefd? Om de moordenaars handen gevallen. Ten dode opgeschreven. En dat is niet het eeuwige leven, maar de eeuwige dood. En dan die Samaritaan. Dat de Heer Jezus er ook op zichzelf wijst, kunt u ook lezen in die paar woorden, wat u meerdere malen terugvindt in de schrift. En wat van de Heer Jezus zo opgetekend staat, met innerlijke ontferming bewogen. Gemeente, vanmorgen staat hij met diezelfde innerlijke ontferming ook voor ons hier en thuis. Innerlijke ontferming bewogen omdat hij weet dat buiten hem het eeuwig omkomen is. En daarom is hij gekomen, omdat hij dat niet wil, omdat God het niet wil. Het staat er toch, geen lust te hebben in de dood van een zondaar. Geef nou nooit God de schuld en eeuwig zult u God niet de schuld kunnen geven als u om moet komen. Ja, we zeggen het wel, hè. Ik wil wel, maar God wil het niet. Dat is een leugen van de duivel, hoor. Waarmee hij u probeert op de been te houden, uzelf te rechtvaardigen. En dan kan hij nog met de schrift komen. Een mens kan zelf niet geloven, gelijk. En een mens kan zichzelf niet bekeren, gelijk. Maar het begint met onze onwil. Net als bij die wetgeleerden. Niet willende dat de Heer met innerlijke ontferming zich over ons zou buigen. En dat we van barmhartigheid genade zouden moeten leven. En gemeente, dat is nou waar de Heer Jezus mee komt in die man. Met innerlijke ontferming bewogen, buigt deze Samaritaan zich over een Jood. Ik ben ervan overtuigd dat als deze Jood nog maar een hand had kunnen opheffen, dat hij tegen die Samaritaan gezegd zou hebben, ga maar door. Maar de man kon niets meer. En die Samaritaan, wonderlijk, hè. Normaal een Samaritaan zou ook aan een Jood voorbij gegaan zijn. Maar met innerlijke ontferming bewogen buigt hij zich over zijn vijand, zijn aartsvijand. Zoals de Heer Jezus met innerlijke ontferming bewogen zich buigt over vijanden. Over degene die naar hem niet vragen, hem niet zochten. Die hem niet hebben aangeroepen. Hij komt. Zoals deze barmhartige Samaritaan. die komt om naar de Jood te gaan en over de Jood te buigen. De Jood op te nemen. De Jood op zijn eigen rijdier te zetten. Hij in de dienstknechtgestalte gaat met de zulke om hem in de herberg te brengen. Kunnen we nog heel wat van zeggen, doen we vanmorgen niet. Maar hier ziet u dan met die innerlijke ontferming, was toch de vraag, wat moet ik nou doen om het eeuwig leven te beërven? Wel, dan is het in de gelijkenis dat hier Jezus laat horen, waar het nou in het leven om gaat. Om degene die onder moordenaars handen gevallen zijn, om nou dat eeuwige leven te kunnen beërven. En daarom, gemeente, is het dat als de Heer Jezus dan ook deze gelijkenis verteld heeft. Dan komen we bij onze derde gedachte. Want dan is het wat de Heer Jezus het dan aan deze man gaat vragen. Als hij dan gesproken heeft zo van die Samaritaan die over de Jood zich gebogen heeft. En alles aan de Jood ten koste gelegd heeft. En alles aan hem ten koste blijft leggen. Zodat hij zelf geen penning hoeft te betalen, dan is het die vraag die de Heer Jezus dan aan die wetgeleerde gaat vragen. Jongens en meisjes, moet je even in je Bijbeltje meelezen. Dan ga ik die vraag eens lezen, het 36e vers. En dan moet je me eens opletten of ik nou iets anders zeg. 36e vers, heb je het? Lees maar mee. Dan stelt hij die vraag, wie dan van deze drie dunkt u nou de naaste geweest te zijn van deze Samaritaan? Wie is nou de naaste geweest van deze Samaritaan? Staat dat er? We moeten eerlijk zijn, gemeente, dat we de gelijkenis vaak wel zo uitleggen. Wie is nou de naaste van die Samaritaan? Dat is degene die je op die weg tegenkomt. Die hulp behoeft, die beproefd en bedroefd is, noemt u maar op. Dan moeten we die helpende hand reiken, dan worden we toe geroepen om het gebod van God waar te maken, de naaste als onszelf. En dat blijft staan. Hier gaat de Heer Jezus, gemeente, dit niet opheffen. Het blijft staan dat we naar de naaste hebben om te zien en niet alleen te zeggen, ga heen en word warm. Maar dat we naar de naaste hebben op te zien. Maar het gaat hier om een andere zaak. Hier wordt uitleg gegeven over het feit, wat moet ik nou doen om het eeuwig leven te beërven? En in dat licht is het dat de Heer Jezus dan ook die gelijkenis gesteld heeft en daarop ook het antwoord aan het eind gegeven. Eerst heeft hij al gezegd, doe dat. Dat was de wethouder. Nou, dat wist die wetgeleerde ook wel, dat lukt nooit. En dan gaat hij de tweede keer zo meteen zeggen, doe dat. Maar dan is het niet dat er staat, wie is nou de naaste geweest van die barmhartige Samaritaan. Maar de Heer Jezus zegt heel wat anders. Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest zijn van degene die onder moordenaars handen gevallen is. Dus die onder moordenaars handen gevallen is. Wie van die drie was dan de naaste voor hem? Proeft u? Nou, we hebben het gehoord. Voor degene die onder moordenaars handen gevallen is, is de naaste geweest die Samaritaan, die zich over hem heeft gebogen. Dus het komt van de andere kant. Wie is nou mijn naaste om me bij het leven te bewaren? Wat moet ik nou doen om het eeuwig leven te beërven? Dan is het degene die mijn aartsvijand is en die zich toch over mij buigt. Zoals dat toch was dat de Heer Jezus een aartsvijand was voor de wetgeleerden, zoals de Samaritaan dat ook was. En dat de Heer Jezus hem nou gaat onderwijzen, wat moet ik nou doen om het eeuwig leven te hebben, man? Dan moet je laten helpen door je aartsvijand. Laat nou barmhartigheid aan je geschieden. En dat is nou wat de Heer Jezus dan zegt, dat is nou dat ontdekkende antwoord. Wat de Heer Jezus geeft. De man kon niet eens de naam van de Samaritaan over de lippen komen. En de naam van zaligmaker of van Jezus ook niet. Hooguit rabbi. Proeft u? En nou moet u, wat moet u nou doen om het eeuwig leven te hebben? Dan moet u van barmhartigheid gaan leven. Dan moet dan zijn aartsvijand zich over hem buigen. En moet hem uit het stof oprapen. Om nou dat eeuwige leven te schenken. En gemeente, dat is nou wat de Heer Jezus dan ook zegt. Als hij dan zegt, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Dat is de naaste. Zo is het dat de Heer Jezus nou antwoord geeft op zijn vraag. Wat moet ik nou doen om het eeuwig leven te bergen? Ga heen en doe gij desgelijks. Wat dan? Laat ook barmhartigheid aan je bewijzen. Dat woord barmhartigheid, wat hier ook staat, gemeente, dat komt u 27 keer tegen in het Nieuwe Testament. Dan gaat het elke keer om de barmhartigheid Gods. De barmhartigheid komt uit ons niet voort. We kunnen wel aardig zijn, liefjes doen naar elkaar. We kunnen wel als een humanist bezig zijn, maar dat bedoelen we nog onszelf. Maar werkelijke barmhartigheid gaan we pas bewijzen ook naar een ander als we zelf eerst eens hebben leren leven vanuit de barmhartigheid Gods. En als we niet hebben leren leven uit de barmhartigheid Gods, dan lijkt het wel dat we barmhartig zijn naar de ander. Maar er hoeft er ook maar niet dit tussen te komen of het is weer mis. Maar als we die barmhartigheid Gods gaan kennen, dan gaan we voor die jongen die aan je haar getrokken heeft, gaan we bidden. Voor je werkgever die ontslagen heeft, gaan we bidden. Voor, noemt u maar op. Dan gaan we vanuit de barmhartigheid leven. De barmhartigheid Gods. Daarom hebben we de bovenzet van barmhartigheid leven. Wat moeten we nou doen om het eeuwig leven te hebben? Is van barmhartigheid leven. Dat is wat de Heer Jezus nou deze wetgeleerde voorhoudt. En wat die wetgeleerde mee gedaan heeft, weet ik niet. Maar de vraag komt wel naar ons toe, wat doen wij er nou mee? Ja, we willen wel wat goed doen naar de anderen. We hebben dan ook wel wat over voor de armen. En we doen wel wat extra in de zak als de diaconie collecteert voor een ramp wat er geweest is. Dat, natuurlijk. Maar we gaan weer verder. We kennen ze toch niet. We vinden het wel triest. Maar we gaan over tot de orde vanaf. Maar nou, vanuit barmhartigheid leven, gemeente, dat is wat de Heer leert. Hebt u geleerd van barmhartigheid te leven? Ik heb het wel eens op een andere manier naar mijn kattengezanten verwoord met het woord liefde. Dat is ook zoiets, weet je wel, liefde. Ja, je moet lief zijn voor elkaar. Elkaar lief hebben. God boven alles naast je lief. U hebt de ander niet werkelijk lief als het niet voortkomt uit de liefde Gods. En dat heb ik de jongeren altijd vergeleken met de hoofdletter L. Kennen jullie wel, hè? Lange poot, kort pootje. Nou laat die liefde van God laat weg. Die lange poot heb je een streepje. Dus die liefde is niks. Maar vanuit de liefde van de Heere gaat ook de liefde komen naar de naaste. Dat is aan elkaar verbonden. Barmhartigheid naar de andere komt voort uit de barmhartigheid Gods. En dat is nou het eeuwige leven. Te leven vanuit die barmhartigheid, te leven vanuit de genade, te leven vanuit de liefde Gods. Dat is nou eeuwig leven. En weet u wat er dan moet gebeuren? Dan moet je sterven aan jezelf. Dan moet je al je eigen gerechtigheid, net als de wetgeleerden, moet je kwijtraken. Moet je een bedelaar worden. Is uw man het niet geworden? Vader, opa, bedelaar. Dan gaan we niet meer aandragen. Net als in die gelijkenis van die meisjes. Die zeiden maar, we hebben in uw naam geprofeteerd. We hebben op de fluit gespeeld. We hebben een glas water gegeven. En dan dat aangrijpende. Ik ken u niet. Het is nog eeuwig verloren. Maar vanuit de barmhartigheid Gods, uit de liefde Gods, uit de genade Gods, lieve mensen, gaan leven. Dan weten we niet eens dat we dat doen. Heren, wanneer heb ik dat dan gedaan? Maar dan gaan we uit hem leven. Dan gaan we naar de ander omzien. Dan gaan we gunnend worden. Godsdienstig mensen, wetgeleerde is keihard. Hopeloze mensen, niet mee te praten. Vreselijke mensen. Altijd kritiek. Dominee deugt niet, kerkraad deugt niet, organist deugt niet, kosten deugt niet, de buurman deugt niet, de avondmaalganger deugt niet, alleen zichzelf. Ik hoop niet dat u het bent, anders hoop ik dat u eraan sterft. Maar een mens die het leven heeft uit Christus, dat is het leven. Het eeuwige leven. Die wordt gunnend. Die wordt gunnend zoals Christus hier ook gunnend is. Want dan gaan we de barmhartig naar de ander toe uit die barmhartigheid van Christus. En dat heeft hij de wetgeleerde geleerd en dat leert hij vanmorgen ons hier en thuis nou ook. Eigenlijk heel eenvoudig, laten we daar ook zomaar mee eindigen. Heel eenvoudig die vraag, als we dat gehoord hebben. Hebt u zelf al leren kennen? Schuldig aan de wet, verloren, onder moordenaars onder gevallen. En nu, en nu, en nu. Hebt u nou van barmhartigheid leren leven? Dat is het sterven van onszelf. Ga tegen mijn vlees in, ga tegen mijn bloed in. Ga tegen alles van mezelf in hoor. Wil ik niet. Er is ook genade voor nodig. Maar als de Heer u doet sterven aan zichzelf, dan richt Hij u op uit het stof. Dan draagt Hij u. Zoals het ook van deze Jood staat. Dan komt hij in die dienstknechtgestalte. Om nou de volkomen prijs te betalen. Daar hoeft u geen penning voor mee te brengen. Maar dan wordt het volkomen door hem betaald. Omdat hij barmhartig en genadig is. En dan gaan we daaruit leven. Hoe u dat weet, wel, dan gaat u het ook worden naar de ander toe. Naar die jongen die aan je haar trok, naar die werkgever, naar... Ach, noemt u ze maar op. Dan gaan we barmhartig worden naar de anderen toe. En daar gaan we nou mee eindigen, de vraag. De Heer Jezus zei tegen die wetgeleerde, ga heen en doe gij gelijks. Net als die Jood. Om de moordenaars handen gevallen. Laat nou barmhartigheid dan u bewijzen. Leef vanuit zijn barmhartigheid. En dan heel simpel de vraag, en dat begrijpt een jongen en meisje ook wel. Doen we dat nou? Leven we nou uit hem? Of niet? Dat is leven of de dood. Amen. We gaan met elkaar zingen uit de 119e psalm. Die spreekt er ook van, dat 88ste vers. Ik had in mijn gemeente Vinkeveen een ambtsdrager. Hij mag nou juichen voor Gods troon. Maar elke keer als hij oudeling van dienst was, bad hij dat voor de kerkraad, voor de gemeente en voor zichzelf. Dat 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond, uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. 119, het 88ste vers.